Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag nog een keer op zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus, waar het gaat over het gebod, gij zult niet echt breken. Wat leert ons het zevende gebod, vraag 108? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat, of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord luidt, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Gij zult niet echt breken, want ik ben de Heer uw God. Waar is de scheidbrief? Zonder zin. De vorige keer, geliefde gemeente, had ik gezegd, we zullen nog een keer de woorden, zoals de catechismus ons heeft geschreven, met elkaar overdenken, omdat wij in de voorgaande overdenkingen meer hebben gelet op de achtergrond, de inhoud, het doel, de betekenis, de grote gave die de Heere God gegeven heeft in het huwelijk, in de echt. En toen zijn de woorden niet zozeer aan de orde gekomen. En ik wil mij niet ontveinzen dat het niet zo eenvoudig is om daar nu nog iets van te zeggen. Ach, als je in een kleinere kring bij elkaar bent, dan kun je daar soms iets makkelijker over spreken dan zo met de hele gemeente bij elkaar. Met zo'n verschil in leeftijden enzovoorts. Maar ik hoop toch iets daarvan te mogen zeggen. De Heidelberger die gaat nu heel concreet, tegelijkertijd ook weer beschroomd, bepaalde vormen, daadwerkelijke vormen van overtreding tegen het zevende gebod aanwijzen. Zonder, zou je zeggen, nou direct man en paard te noemen, maar wel door met bepaalde woorden iets aan te duiden. Onkuisheid, kuis en ingetogen leven, een verbod tot alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Dat is heel wat. En hoewel de Heidelberger hier dus echt dingen noemt, lag het nou niet direct in mijn bedoeling om van al die dingen een omschrijving te geven. Dat wordt zo uitgebreid en het wordt ook zo moeilijk om bij alles bepaalde voorbeelden te geven. Een voorbeeld is natuurlijk wel altijd erg aansprekend. Een stukje uit de praktijk van het leven, dat begrijpt men. Maar daarom die lange aanloop tot dit. Ik wilde zo gaarne eerst uw aandacht vragen voor de kern, voor het wonder van Gods liefde. Voor deze bloem uit het verloren paradijs, die de Heere gegeven heeft aan de mensen, kinderen, dat Hij het mannelijke en het vrouwelijke heeft samengevoegd. En deze twee zullen tot één vlees zijn. Als het ware tot één persoon. Weet je waarom? Ik dacht, als we er nou iets van mogen bewaren in onze harten, kan dat alleen maar eigenlijk door de kracht van de Heilige Geest ons overtuigen van onze zonde, van onze schuld. In plaats van, laten we zeggen, hoe rot wij of wie dan ook het gedaan hebben of wat we ervan gemaakt hebben, waarbij je natuurlijk een enorme preek kunt houden over al die dingen die uitwassen, die er gevonden worden, waar we mee geconfronteerd worden, misschien wel in je persoonlijk leven, of in je gezinsleven, of in je familieleven. Kijk, dan kun je heel wat zeggen, maar daarmee heb je nog niet genoemd het positieve. Het grote van de ontferming, dat wij toch hier met een groot aantal echtparen sinds lange jaren bij elkaar zitten. En ja, natuurlijk, ik denk dat iedereen die naar de inleiding geluisterd heeft, wel overtuigd wordt door de Heilige Geest, dat wie zal zijn hand nu in zijn boezem steken en hem rein tevoorschijn halen. Als we horen hoe hoog, hoe diep, hoe breed de gave van God is, zo kostbaar in het leven van de mensenkinderen, dat hij die twee bij elkaar brengt, man en vrouw, jongen en meisje. Ik heb getracht om ook daaruit bepaalde uitholling, degradatie van het huwelijk in het licht, of zo u wilt, in het donker te willen stellen. En getracht uw aandacht te vragen voor het huwelijk als deel uit, wel heel iets persoonlijks uiteraard, maar toch als ingecorporeerd, ingekapseld in ons hele leven. In ons leven in deze wereld. In ons maatschappelijk leven, in het kerkelijk leven. In overal. In familiekringen. Het is niet iets, in die zin, waar niemand iets mee te maken heeft. Het is iets waar we allemaal mee te maken hebben. En, laat ik dat direct bij zeggen, waarin we eigenlijk geroepen worden elkaar in de goede zin te helpen. Elkaar te helpen. Dat wil zeggen, niet van de wal in de sloot. Niet door ongeoorloofde verbindingen en banden aan te gaan. Een zogenaamd helpen. Maar echt vanuit dat eeuwig blijvende woord van God en de broederlijke, zusterlijke liefde onder elkaar. Dat God geeft dat we elkaar ook, als het nodig zou zijn, ergens op mogen wijzen. Als er aanleiding toe is. Kortom, die aanloop was daarom dat, ja, door dat fundamentele trachten enigszins te belichten, kun je ook makkelijker tot het vervolg komen. Tot wat de catechismus onder andere hier zegt, en waar je nog veel meer aan zou kunnen toevoegen. Wat leert ons het zevende gebod? Inderdaad, hij zult niet echt preken. Nou, wij hebben nu even de nadruk gelegd op wat de echt bedoelt te zijn. En hier gaat het over het breken van het recht. Nou, daar staat het. Dat alle onkuisheid door God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige lucht staat of daarbuiten. Wat is onkuisheid? Dat is moeilijk, want ik weet niet waar dat woord kuis, onkuis, precies vandaan komt. Iedereen voelt wel ongeveer aan wat het betekent. Als je van een boek of een film een gekuiste versie krijgt te lezen of te zien, dan betekent dat dat er bepaalde fragmenten uit weggelaten zijn. Dat kunnen dan fragmenten zijn die naar bepaalde normen niet acceptabel zijn voor de mensen, of die tot verkeerde dingen leiden. Dan zeg je een gekuiste versie. De ergste kanten of de scherpste kantjes zijn er uitgehaald. Daarom zou je het woordje kuis, het wordt hier bijna als een soort synoniem gebruikt, kuis en ingetogen leven. Dat kuis en ingetogen, dat zou je haast wel als hetzelfde mogen verstaan. Ik hoop dat dat uitkomt in de uitleg kuis. Want bij kuis, daar kun je denken, ja, of laten we zeggen, ja, dan kun je denken, als je nou niet trouwt, of je leeft niet samen, of je hebt geen andere dingen aan de hand, dan leef je kuis. Of als je in een klooster gaat, je doet een kuisheidsgelofte, dan hou je je eigen verre van bepaalde dingen. En in dit geval van de gemeenschap man-vrouw. En dan leef je kuis. Maar wie zegt dat? Wie zegt dat nou? Ten eerste hoeft dat helemaal niet. Ik heb al eerder aangehaald dat een van de pilaarheiligen uit het begin van de christelijke kerk, die last had van allerlei gedachten, kwade gedachten, overspelige gedachten, laten we zeggen seksuele gedachten, dat hij op een paal ging zitten in de woestijn, zogenaamde pilaarheiligen. Die mensen die zaten daar in de hitte, in de kou, uitgemergeld. Nou, je zou zeggen, onder barre omstandigheden. Een van die mensen, ik meen Hieronymus, die klaagt dat hij zo vreselijk verteerd werd, daar, in zijn uppie, in de woestijn, met niks om hem heen, door allerlei gedachten, dat het was alsof hij door een vuur verbrand werd. Nou, als je zoiets kuis kunt noemen, dat kun je zo niet noemen. Zeker als wij toch tot het besef mogen komen, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zon. Dat je weet, natuurlijk, het is een ontzettend groot goed als we hier voor en met elkaar mogen wandelen op de rechte weg. Dat je je vrouw trouw blijft, dat is een enorme zegen van de Heere God. Maar de Heere God kijkt nog verder. Die kijkt dwars door ons heen. Die weet zelfs, zonder dat we iets zeggen, hoe we denken. Hoe we eigenlijk zijn. Maar bij dat kuis en onkuis zou je ook dit nog kunnen zeggen. Wie zegt nou, als je wel trouwt, ben je geen nomen of monnik of wat ook bent, maar dat je wel getrouwd bent, dat onkuis is. Het huwelijk is eerlijk. Het bed onbevlekt. Maar hoe eerder zijn overspelers zal God oordelen. Kijk, ik heb dat natuurlijk al een klein beetje in bepaalde preken verwerkt, maar ik zeg het nog eens. Kijk, ik weet wel wat nou goed is als gave van God. Wat God nou rijkelijk geeft. En dan wil ik het woord genieten gebruiken in dit verband. Denk aan Spreuken 5. Wat u is voorgelezen. Waar toch ook gesproken wordt van de blijdschap en de vreugde en het genieten van elkaar. Dan denk ik, hoe ook door de zonde aangevreten, hoe ook verworden vaak tot het tegendeel. Ik denk dat wij toch niet met de gedachte mogen leven van, ja, het huwelijk, het echt samen leven van man en vrouw, dat is iets van een mindere, een lagere orde. Een soort noodzakelijk kwaad. In de zin van, zo zijn wij nu eenmaal. En je weet de aard van het beestje. Nee. Ik denk dat het dan op anderen, op jongeren, al gelijk een erfelijke belasting krijgt. Zo'n gedachte van iets stiekems. Het is niet goed, maar ja, iedereen die doet het. En, nou ja. Dat is verkeerd. Dat geloof ik zeker dat dat verkeerd is. Dat het zich uitlaten op die manier een verkeerde voorstel oproept. Tegelijkertijd kies ik ook niet persoonlijk, en ik meen op grond van het woord, voor dat echt platvloers open gedoe. Als het gaat om kuisheid en onkuisheid, dan reken ik eigenlijk ook met een bepaalde manier van, misschien is schaamte te sterk gezegd, mag ik het woordje schroom gebruiken. Kijk, ik weet wel, daar kun je tegen protesteren. Er zijn mensen van onze tijd die de openheid zo ver doorvoeren dat ongeacht leeftijd of wat dan ook, kinderen en ouders zo open met elkaar omgaan dat, ook lichamelijk, dat ik denk dat we daarmee toch een zekere grens overschrijden. Dat heeft nou niets te maken met iets lelijks of iets kwaads, maar met eerder iets van een geheim. Ik kan mij, ja, misschien zeg jij, het heeft er niks mee te maken, maar ik weet nog vroeger, in de oorlog, nou, dan waren wij heel arme mensen, door het bombardement alles kwijt, dus ja, niks, en we lagen met z'n allen op de zolder, en mijn moeder had geen dekens, en dan had ze een paar oude jassen en een matras, zo'n loodzware matras, die werd dan als het hart vroor of het end van bed over je benen heen gelegd. En dan lag je daar diep weggekropen. Maar je werd ook wel eens ziek. En dan? Dan mocht je soms in het bed van vader en moeder liggen. En wil je dat geloven? In mijn gedachten voel ik die dekens, laatst hadden we niet, die dekens nog. Als je het ondervraagt, wat nou, wat is dat nou? Dat zegt toch niks? Ja, ik zou het toen niet geweten hebben natuurlijk. Misschien nog niet. En toch iets. Hé. Net of dat die dekens anders waren. En dat kussen anders. Dat was ook wel een klein beetje zo. Maar het was net. Dat was nou vaders en moeders plekje. Hun kamer. En het was een bijzonder voorrecht. Dat je even of een dagje uit mocht zieken in dat bed. Een stukje openheid is goed, maar een openheid kan ook grensoverschrijdend werken, dat je het onkuis zou kunnen doen. Kind zal best wel eens wat zien. Kind zal best wel eens wat merken. Maar je kunt een kind ook in een sfeer laten opgroeien dat het geen natuurlijke afweer ontwikkelt naar buiten toe. Het is gek, maar dat kan, dat weet ik, dat kan. En dan kunnen mensen zeggen, ja, maar dat voel je toch. Ja, maar je gevoelens en je ideeën worden weer gevormd door wat er om je heen is. En dat moet je niet negatief beoordelen altijd. Er zitten ook zeer positieve kanten aan. Dat je gevoelens, je gedachten, je uitstraling wordt ook min of meer gevormd. Thuis. En dan kan er toch een openheid zijn die je onkuis zou kunnen noemen. Er gebeurt er verder niets. Maar toch, dat net dat iets wat je zegt, wat ik nou zei van een bed van de vader en moeder waar hij soms in mocht liggen zien, dat had iets, maar je weet zelf niet wat. Wist je niet. Zo zou ik ook willen zeggen, mag er een betamelijke afstand zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet mag praten. Dat je niet mag vragen. Dat is wat anders. Maar ik denk dat er in het lichamelijk contact van een gezin, onder de gezinsleven, dat daar zeker grenzen zijn die betamelijk kunnen overschrijden zonder dat er nou direct iets ergs gebeurt. In de Bijbel staat dat zo verrassend omschreven. In de Bijbel staat, je mag de schaamte van je vader en van je moeder niet ontdekken. Je mag de schaamte van de dochter van je vader, van de zuster van je vader, en jongen van zijn kleindochter mag je niet ontdekken. Ja, dat zijn maar gewone woorden. En toch zijn het van die bijzondere woorden. Eigenlijk moet je dat niet uitleggen. Eigenlijk moet je dat alleen hoog uit illustreren. Dan komt de kind binnen. Oh, zit u in bad, staat u onder de douche, de deur dicht. Zo denk ik, zo geloof ik dat dat bijbels is om bepaalde grenzen te vinden, mannen, vrouwen, broers, zusters, vaders, moeders, kinderen. Er staat hier dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Dat halen ze, de catechismus, uit de Bijbel. Je vindt in Leviticus een hele opsomming, daar worden allerlei dingen genoemd. Van verkeerde verhoudingen. Komt wel hierop neer dat je met een naast, nabestaande of naaststaande, die zijn schaamte, moet je niet ontdekken. Dat is iets dat hoort zo bij die persoon. Dat stukje intimiteit, dat wordt als het ware ergens opgeheven in de eenheid van man en vrouw. In de liefde. Maar niet opgeheven tussen ouders, vaders, kinderen. Dan is het liefde om dat juist in stand te houden. Die door God gestelde grens. En dan zegt God, wat dat betreft is de Bijbel zo, ja, zo nieuw. Want in Egypte, in Kanaan, dat is bevestigd, ik hoef het er niet bij te zeggen, door de opgravingen, maar dan zeg ik, dat is precies als nu. Precies als nu. Die ontwording en verwording. Juist van dat leven. Broertjes, zusjes, vaders, dochters, moeders, zonen. Was zo groot. Dat God zei, het land zal jullie uitspuwen. Mannen durfden met beesten gemeenschap te hebben. Vrouwen evenzeer. Bestialiteit bestaat nog, ook in ons land. Allerlei, je weet het uit het leven van Jacob. Zijn oudste zoon Ruben, die nam een vrouw van zijn vader. Kijk, in de Bijbel, het woord van God wordt gezegd, mijn woord. Dit zijn de zonden, de ongerechtigheden, waarom ik deze volken van Kanaan uitdrijf. Wees gewaarschuwd. Doe het niet. Want anders zal het land jullie ook uitspuwen. Want vervloekt is hij die zoiets doet. Dat heeft God gezegd. Alle onkuisheid. Maar wat heeft het dan te maken met het zevende gebod? Alles. God heeft een bepaald stuk intimiteit, een bepaald stuk van ons leven heeft de Heere God niet als een soort consumptie, een handje pepernoten, of weet ik wat, zo uitgestrooid tussen vaders en kinders en moeders en kinders en broers en zussen, of zomaar op de brede weg? Dat heeft God niet gedaan. Dat was nu juist het kenmerkende dat God Adam zijn eigen vrouw gaf om te delen, om samen te zijn. En nu voel je aan dat heel dat scala van gebeurtenissen die er in Leviticus, dat was niet uit de lucht gegrepen. Wat dat betreft, dan zeggen wij wel eens, jonge jongen, wat een wereld zitten we toch in. Nou moet je dat nooit te gauw zeggen, want die wereld die zit hier. Hè? Maar ik bedoel maar, we leven nou in een tijd dat overigens bepaalde dingen worden gewoon openlijk gepropageerd, overspel en allerlei toestanden, allerlei verhoudingen enzovoorts. En dat wordt, openlijk komt dat in voor in de boeken, in alles en nog wat. En bij je in de straat en misschien wel bij je in huis. Maar wat denk je van toen? Die worsteling. Daar. In dat nabije oosten, daar in Canaan. Wat dat geweest is. Die mensen die ook niet als een oliedruppeltje op het water dreven, maar die ermee te maken hadden in Egypte en bij al die volken rondom. Tenminste, verschillende van die volken rondom. Abraham was er al als de dood voordat Isaac zou trouwen met een Canaanitische vrouw. Hij laat zijn knecht een eed afleggen dat hij naar Haran gaat om een vrouw te zoeken. Zo werd hij geconfronteerd met het pijl van het zedelijk leven in zijn dagen. En toen was de maat nog lang niet vol. Heeft nog even en even geduurd eer de maat vol was. Ik bedoel, wij zeggen wel eens, wat een tijd. Nou, dat zit natuurlijk niet in de tijd, maar je begrijpt wel wat ermee bedoeld wordt. Maar wat denk je van toen? Dat het toen zo makkelijk was. Overal tempels met tempelprostitutie. Enzovoort. Schandjongens wordt in de Bijbel ook gesproken. Maar je kwam ze in Israël ook tegen. In Israël kwam je ze ook tegen. Sloop ook naar binnen. Dat was voor een groot deel gewoon. Het was de aanbidding van de vruchtbaarheid. De aanbidding van dat soort leven dat eigenlijk ergens zonder zin is. Zonder zin. Wat heb jij met een beest te maken? Wat heb je met godsdienstige, religieuze prostitutie te maken? Wat, welke zin? Ja, natuurlijk, het is een vergoddelijking van de mens, van de vrouw, bij de Grieken, van de man. Maar wat voor zin is er in? Is niet juist daarom de betekenis van het woord zonde onder andere, het heeft geen zin, het is naast het doel, het valt weg. Het einde is de dood, het einde is eigenlijk de afsterving, want als je niet meer mee kunt in dat grote gala, nou ja, dan is het afgelopen. Dan ben je weg. Alle onkuisheid staat er in Leviticus. is door God vervloekt. Door God. Ja, niet door de mensen. Nee, die mensen, die hebben zichzelf als maatstaf genomen voor wat mag en wat niet mag. God had geen zeggenschap. Kun je zeggen, ja, maar dat komt omdat die mensen wisten het ook niet. Ja, maar er staat in de Romeinenbrief dat ze het hadden kunnen weten. Maar ze hebben het veranderd in ontucht. Ze hebben God niet gekend. En God niet verheerlijkt. En ze hebben de overlevering van de ouderen. Want er was toch ook nog een Henoch. Die de werken van God heeft verkondigd en een Noach. Ze hebben niet gehoord. En dan komt de mens in het middelpunt. En nog wel de gevallen mens, de zondige mens. Hoe kan je nu verwachten dat die mens alle onkuisheid vervloekt? Iets wat hij omhelst? Iets wat hij opbouwt vanuit zijn eigen verdorven idee, hart? Nee, wat dat betreft is het eind van iedere wetgeving zoek. Iedere wetgeving die niet erkent dat er waarden, normen zijn door God gegeven. Daar is geen einde aan. Want wat vandaag een misdaad is, is over 10 jaar een daad van menslievendheid. Daar kom je niet mee uit. Dat is ook het gevaarlijke. Van die menselijke maatstaf, die menselijke benadering. Net als dat het een beetje mode is van, kijk, als je het maar geen kwaad mee doet, dat wil zeggen, je moet er een ander niet mee benadelen. Maar als je er een ander niet mee benadeelt en je vindt dat leuk, dan is het goed. Dan moet je zelf weten. Moet je zelf weten hoe je dat doen wil. Maar blijf zo dat je niet de maatschappij, de burger in het algemeen, dat je die kwetst of benadeelt. Want kijk, daar ga je een boekje te buiten. Je zelf weten, maar dan moet je het ook zelf doen. Zelf en niet anderen daarin. Dat is ook zoiets, een soort maatstaf. Waarbij men zelfs het woord liefde gebruikt. Ja. Als het liefde is, dan is alles goed. Maar of wij weten wat liefde is, dat is natuurlijk de grote vraag. En of we weten wat eigen liefde is, dat is ook de grote vraag. Hier staat dat alle onkuisheid door de Heere God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen moeten leven. Daarom. Niet omdat ik zo'n braverik ben. Niet omdat ik er zo gunstig uitspring, want wij zijn christelijk. Dat is een inbeelding. Als je zo denkt. Ik weet, de maatstaven van de een liggen heel wat fijngevoeliger dan de ander. Je hebt verschil. Dat is Gods genade, Gods gave. Maar toch, wij mogen en wij moeten hier vast blijven stellen. Daarom, omdat God het zegt. Daarom. Anders loop je vast. Anders kun je zeggen, ja, maar kijk eens, ja, maar dit vind ik zo erg en dat vind ik zo erg, enzovoort, enzovoort. En dan moet je op een gegeven moment wel eens vragen, vind jij dat dan echt zo erg? Vind je dat dan zo erg? Waarom doe je het dan? Waarom heb je het dan gedaan? Nee, daar kom je toch
te subjectief, te persoonlijk, met je eigen gevoel. Hè? En dat is een van de lessen die het woord ons leert. Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Niet de mens als maatstaf. God heeft gezegd. Dat is vervloekt. Daar gaat alles mee te gronden. Daar heb je niks meer van over. Elk rijk, elk volk in het verleden ging eraan te gronden. Aan tuchteloosheid. Aan bandeloosheid. Want het is een symptoom van het hele leven. In alle facetten. Daarom van harte. Nou wordt het moeilijker. Daarom van harte. Dat wil zeggen in je hart. Niet met een vroom gezicht mooie woorden zeggen. Want het is toch zo'n droevige tijd en wat er gebeurt. En als dat nou mensen zijn, die houden zeker nergens geen rekening mee. Of als dat nou christelijke mensen zijn enzovoort, dan kun je een heel verhaal vertellen. Maar wat doe je zelf? Wie ben je zelf? Je zal het met me eens zijn dat het een van de sterkste, ja, trekkingen, driften, mag ik misschien niet zeggen, maar die er zijn op de wereld, onder de mensen. Daar moet je niet gering over denken. Moet je niet versimpelen. Kun je in een lucifersdoosje stoppen en net doen alsof, ja. Nee, daar moet je niet te gering van denken, want het is inderdaad een vuur. Het heeft iets verterends. Het kan iets vernietigends zijn. Een drift. En een van hart, datzelfde hart. Waar Jezus van zegt, uit het hart van de mensen komen op boze bedenkingen, overspel, dieverij, hoererij, vals getuigenis. Dat hart waar Jezus van zegt. Ik zeg, die een vrouw aanziet om met zijn hart te begeren, die heeft al overspel gedaan. Van harte vijand. Ja. Ja, dat is toch altijd maar een punt, jongens, meisjes. Van harte vijand. Je zou ze de kost moeten geven die zo mooi praten, maar als ze een of ander iets kunnen zien of lezen of horen met open oren of kun je eigen niet de kost geven. Dat je zegt, ja, u zegt dat nou, je zou ze de kost moeten geven. Wat moet ik dan doen? Waar moet ik dan naar kijken? Naar wie moet ik dan kijken? Ja, van harte vijand. Kuis en ingetogen leven moeten in de huwelijke staat die heilig is, of daarbij. Kun je dan in de huwelijke staat ook? Ja, je had in onze kringen, had je toch ook wel. Denk erom. Maar, jongen en meisjes, die kenden elkaar. Ja, je kende elkaar natuurlijk wel, maar niet goed. Want over zulke dingen praat je natuurlijk niet. Maar als dan de trouwdag gekomen was, dan was net of de deur van het paradijs openging, maar het was helemaal geen paradijs. Het was een ellendige vertoning. Alles mag, alles kan. Schrik, verbijstering. Ja, Je denkt, dus jij, je kon haast soms zien. Dat, dat grauwige, dat, dat gebeurde. Maar nou ben je getrouwd. En nou, nou kan alles, nou mag alles. Zo die uitgehongerde mensen. Eigenlijk zonder basis. In het huwelijk. Hoe zou je nou het huwelijk... Ja. Ja, het huwelijk moet je eigenlijk toch niet zien als een soort vergaarbak en vuilnisbak. Waar je al die rottigheid en zo in kwijt kan. Dat mag je niet zien. Maar geef er dan eens een voorbeeld. Ik heb al gezegd, ja, dat vind ik zo moeilijk. Nou, ik zou het, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je het merken kunt voor elkaar. Of je alleen jezelf. Of ook de ander zoekt en bedoelt. Zou het kuis zijn als ik het woord gebruik. Een stukje warmte. Tederheid. Dat is kuis. Dat is kuis. Dat je, ja, dat je niet de ander verlaagt tot iets waar je iets mee kunt doen. Maar dat je echt blij en samen iets mag hebben, iets mag doen en elkaar ook mag helpen en wegen zoeken om elkaar te helpen. Ik denk dat onkuis te maken heeft ook met ruw, onbeschoft. Ja. Misschien klinkt het gek, maar opeens denk ik dan bij kuis, onkuis, de stier. Ja. Ja. Bij onkuis moet je niet altijd denken dat het met een andere vrouw of een andere man hoeft te houden. Binnen het huwelijk kan het ook. In de heilige huwelijk staat of daarbuiten. Ik wil niet suggereren. Kijk, dit mag, dat mag niet, dit mag niet, dat mag. Komt niet in. Zolang daar geen duidelijke woorden in het woord van God over geschreven staan, ga ik niet die kant op. Maar wel. Ik wil wel dit noemen wat ik zojuist zei. Jongen, denk erom dat die man met het zwarte pak die nooit naar een andere vrouw heeft gedaan, weet je wel, of die vrouw met de zwarte jurk die nooit naar een andere dat in dat kleine kringetje een stuk onkuisheid zit bij gerild. Misschien is het ook wel onkuis als je helemaal geen zin hebt om iets te doen voor elkaar, dat je, ja, terwijl zeg geen eens je handen kan wassen of weet ik wat. Iets waarin uitkomt dat die ander er is ten dienste van jezelf. En vooral als het dan een goed christelijk iemand is die je kunt herinneren aan de schuldige plicht.
dat heb je maar te ondergaan. Dat is ook onkaars. Vind ik.
Daarom is er zoveel leed vaak geweest. En nog. Daarom, je hoort allerlei verschrikkelijke dingen. Wij zijn ook wel eens opgeschrikt in de gemeente. Ach, die strijd gaat allemaal door. Maar soms heb ik ook wel eens gedacht, wat is het dat je zou zeggen, de vorige tijden waren beter. Gij zoudt na zulks niet uit wijsheid vragen. Ik weet het niet. Nou durven de mensen het te zeggen. Misschien wel op een onbeschofte manier, maar ze zeggen het. Maar ik denk, wat zal er vroeger toch ook een vreselijk veel verdriet en moeite geweest zijn in het huwelijk en buiten het huwelijk. Allerlei verhoudingen. Maar waar je nooit over praatte, wat je alleen moest verwerken. Helemaal alleen. En als je wat zou zeggen, dan kon je een klap krijgen. Dat is ook een kant. Ja. Het is allemaal moeilijk. Ik weet het wel. Met wat de mensen schrijven, met wat de mensen laten zien, met wat ze zeggen, met alles. Ik denk wel eens, de een zegt, ja, dat mag je niet lezen. Ik twijfel of dat het gebeurt, want ik denk dat ze wel een heleboel boekjes lezen waar jij het niet mee eens bent. Ik weet niet wat ik zeg. Ik zou willen zeggen. En dan ziet dat ook op dat slot, op die gedachten, gebaren, woorden en wat de mens daartoe trekt. Misschien is het goed als je tracht te ontleden waar het om gaat. Dat je zegt, zeg joh, moeder, dochter, zou jij dat nou willen zijn? Zou jij dat nou willen zijn? Zou jij dat nou willen... Nou, nee, liever niet. Oh. Ja. Mensen denken wel dat ze een beschermende buffer aan kunnen leggen. En zich afsluiten. Maar het gaat niet hoor. Het gaat niet. Maar weet je, God de Heere die laat zijn woord prediken. Niet om ons te zeggen dat we zulke brave mensen zijn. Helemaal niet. Maar wel om ons iets te leren. Om ons iets in te brengen. Dat we het mogen zien. Dit is van de Heere. Dat geeft hij mij. En mijn vrouw en kinderen. Want dat is van de duivel. Dat komt uit de verkeerde hoek. Dat komt bij mij vandaan. Uit dat hart waar ik een vijand van moet zijn. Hoe moet dat dan? Dat kan ik ook niet leren. Dat kan ik ook niet leren. Ik denk in dat opzicht zijn we misschien een beetje schizofreen. Maar het is erg genoeg als je dat bent. Daar gaat het even niet over. Ik steek de spot niet mee. Maar ik bedoel een stukje gespletenheid. Verenig mijn hart met de vrezen van u nou. Van hart en vijand. Dat is aan de ene kant echt voor de Heere God erkennen. O, God, wees me toch genadig. Want ik ga aan alles manken. En elk zaad van boosheid leeft ook in mijn hart. En tegelijkertijd een afweer tegen je eigen stiekemigheid, tegen je eigen graagte, waarin je eigenlijk je aard openbaart van alles te willen beleven, van alles te willen hebben, terwijl het in feite allemaal zo weinig voorstelt. Al die mensen met al hun avonturen en verhalen, die zijn vaak zo dood en dood ongelukkig, dat ze soms halverwege de rit al er een eind aan maken. Maar tegelijk, van harte vijand, omdat God het zegt, om naar die kant getrokken te worden van die borg en middelaar, en te mogen buigen en zeggen, lieve Heer, je hebt mijn naam genoemd, als ik maar kijk met een begeer. Mijn ander, u hebt het op mevrouw gegeven, Streuken 5, laat ze de uwe alleen zijn. Heren, oh, ik ben schuldig. Ik ben schuldig. Help me, vergeef me. Leid me alsjeblieft. Geef me een oog op de Heer Jezus Christus. Maar de Heer is toch ook een hoorder? Ik zeg niet dat de Heer opeens zo alles riep zo weg. Nee. Dat heeft blijkbaar de bedoeling niet geweest. Daarom kom je al die wijze vermaningen tegen in het Nieuwe Testament. Die ons er telkens weer op attenderen. Denk erom, van harte vijand, daar moet je een vijand zijn van je eigen hart soms. En die jongen die wist het niet, die had er niet zoveel verstand van, die was misschien niet helemaal goed. Toen hij dat woord hoorde, mijn zoon, geef mij uw hart. Toen zei de Heer, snijd het er maar uit. Doe, pakt u het maar. Ik weet niet hoe, wat ik moet doen. Kijk, dat is de koers. In dit wankelen evenwicht. In dit, waarvan je merkt soms ook, van medebroeders of zusters. O Heer, God, alsjeblieft, hou ons alsjeblieft vast. Laat ons niet hulpeloos varen. Geef ons nog niet over aan het goeddunken van ons eigen hart. Wij zijn van die remmeloze, tuchteloze mensen. We kunnen geen paar jaar verkering meer hebben. Dat is bespottelijk, dat is huichelachtig enzovoort. Maar we vergeten dat we zonder direct met vallen en opstaan. Hè, dat we zoveel eigenlijk inleveren aan lering, aan tucht. Dat verspelen we ermee. Maar dat betekent niet alleen op dat terrein, dat betekent op alle terreinen. Dat doorvloeien. Dat onbegrensde. Waar de spreukendichter zo vaak op hamert. Als je dat versmaat. Hè. Wil niet zeggen, als je het niet versmaat door genade, dat je dan zo'n brave kerel bent. En zo dit en dat deed. Maar dat je iets gaat leren in het leven. Dat je gaat leren. Dat je iets leert van het wachten, het verwachten. Van de strijd van de Heilige Geest. Die ons tegenkomt op onze dwaalwegen. Kijk, en dat mis je allemaal. Als je in de trant gaat praten, oh, dan ook maar huichelerijen, dan maar vrijen en dit en dat, maar het komt uit onzin. Waarom zou je niet gewoon met elkaar in de heilige huwelijke staat en erbuiten? Al die dingen verbiedt God. Omdat we van hem zijn, zegt hij. Hij wil dat we ze heilig en zuiver bewaren. En daarom geeft hij een streep met dit rijtje door alles wat verkeerd is. Waarbij ik de boventoon voert. Nou, er zijn nog veel dingen, maar ik wilde graag besluiten. Onkuisheid, ja. Als we op de catechisatie ergens over praten, ik zeg natuurlijk niks. Maar ik zie wel eens iemand verschieten. Van kleur. En ik ben blij als we daar soms met elkaar wel eens over mogen spreken. Ik ben geen man, heb ik de kinderen gezegd, van het boekje van de zwarte zonde. Dat niet. Maar wel dit. Dat we toch met elkaar terecht zouden mogen komen aan de voet van het kruis. Niet om iets te bagatelliseren of te overdrijven, weet je wel, oh dit en oh dat. Wie zegt mij dat het vals getuigenis meer erger is dan, ik noem maar wat, van het zevende gebod? Wie zegt dat? Voor God? Maar dat we samen echt geloven, want weet je wat het ergst is? Alleen, als we nou geloven door genade dat wat God zegt waar is. Dat de Heilige Geest er is. Kijk, dan is er die weg. Ook als je geen weg meer ziet. Dan is er die weg. Maar kijk, als je zegt, ja, je probeert je op alle mogelijke manieren gelijk te geven. En dit en dat. En tenslotte troost jij. Je zegt, nou ja, iedereen is zo. En iedereen doet dit en iedereen doet dat. Hè. Maar dan zijn we ernaast. Want dat bedoelt de catechismus niet en het woord niet. De catechismus bedoelt eigenlijk juist. O God, wees ons genadig. Maak me toch tevreden met mijn man, mijn vrouw. Mijn jongen, mijn meisje. O, wil mij toch voor struikelen bevrijden. En vergeef mij al mijn overtredingen. Jongens, meisjes. Vaders en moeders, en ik heb het over mezelf natuurlijk net zo goed. Als we nou eens allemaal voor de Heere mogen bidden. Danken voor het goede dat Hij gaf en geeft en nog in de echt. Tegelijkertijd erkennende ook dat Heer. Ik kan niet bestaan. Trek me toch. En als er kinderen zijn, misschien wel meer dan ik weet, die zich geschonden, verraden voelen, weet ik wat. Dat ze ook mogen zeggen, tegen wie dan ook, zo benauwd heb ik het. Zo moeilijk is mijn leven. Maar, om het u ook vanavond te zeggen, tegen de Heere God. En niet met de gedachte, Hij hoort toch niet. Morgen gaat het beter. Amen.